Dan gaan wij nu over tot de schriftlezing. En Ruud heeft gevraagd of ik vanochtend een gedeelte uit Romeinen 1 wil lezen. En dan vanaf vers 8. Ik lees met u Romeinen 1 vers 8 tot en met vers 17. En daar schrijft Paulus het volgende. In de eerste plaats dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, omdat in de gehele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige hoe ik onophoudelijk te allen tijden bij mijn gebeden u weer gedenk, biddende of mij eindelijk door de wil van God eens een weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Want ik verlang er naar u te zien en met enige geestelijke gaven tot u te komen. Ik verlang u te zien om uw enige geestelijke gaven mede te delen tot uw versterking. Dat is te zeggen, onder u mede bemoedigd te worden door elkanders geloof, van u zowel als van mij. Doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven.
Een hele goede morgen vandaag. En ja, voor zover ik u vandaag nog niet gesproken heb en u nog geen hand gegeven heb, heet ik u in ieder geval van harte welkom. Fijn dat u er bent. Ik denk dat het ook goed is om hier te zijn en elkaar te mogen ontmoeten. Om met elkaar een stukje gemeente te zijn. En ook om samen liederen te mogen zingen tot zijn eer. En natuurlijk ook om straks samen dat woord te mogen openen. En om te horen met welke woorden God ons nou vandaag aanspreekt. Wat hij tot ons te zeggen heeft. Nou, zojuist is hier voorgelezen een heel stuk uit Romeinen 1. En ja, dat wordt ons opstapje voor vandaag. Ik ga u vandaag meenemen ergens mee naartoe. Maar voordat we dat woord gaan openen en dat ik daar meer over ga vertellen, wil ik graag met u beginnen met een gebed. Hemelse Vader, we mogen inderdaad straks uw woord gaan openen. En wilt u het ons geven, Heer, dat we uw woord mogen gaan verstaan zoals u het heeft bedoeld voor ons. Vader, we bedanken u dat u ons hier hebt gebracht en dat we elkaar mogen ontmoeten in alle vrijheid. En we bidden u, wilt u zijn met degene die hier hadden willen zijn, maar door allerlei omstandigheden, lichamelijk of psychisch, of wat dan ook, niet kunnen komen. Wilt u ook hen nabij zijn? Wilt u ook zijn bij degenen die op afstand kijken? Vader, met elkaar zijn we betrokken. Vader, wilt u ons nabij zijn als we ook zo'n gevoelig onderwerp vandaag als schuld gaan bekijken? En wellicht is het alleen maar een opstapje. Vader, dat willen we u zo bidden. In Jezus' naam. Amen. Nou, u kijkt al een tijdje naar dit scherm, denk ik. Niet toen we aan het bidden waren, maar daarvoor. En er staat dan dus Paulus en de BKR. En ja, het lijkt misschien wel de titel van een soort spannend jongensboek. Zoiets als De Vijf en de Schat. Paulus en de BKR. Maar dat is het niet. Dat is het niet. Maar wat is de bedoeling dan wel? Want er zit natuurlijk een bedoeling in. En ik denk als u hier regelmatig zit en dat u luistert naar wat hier wordt verteld, dan weet u wie dat deze Paulus is. Paulus is de apostel voor de geroepenen uit de heidenen. En hij heeft een speciale boodschap voor diegenen die God heeft geroepen tot het lichaam van Christus. En die willen luisteren naar de woorden die hij zelf ontvangen heeft van die opgestane levende Heer. En dat zijn dus de woorden die Paulus heeft mogen horen. En door mag geven aan hen die God geroepen heeft. Zo heeft God je ook geroepen om hier te zijn vandaag. En om te luisteren. Dat is Paulus. En dan, ja, en dan de BKR. Wat is dan de BKR? Nou, dat weet u misschien wel. Dat is het bureau kredietregistratie. En misschien zult u zeggen, waar kom je nou? Dat woord komt toch helemaal niet voor in de Bijbel? Hè? Nou, dan kan ik u vertellen, als u dat denkt, dat klopt. Dan heeft u dat gewoon goed. Het is een woord, het is een begrip van deze tijd, van onze tijd. Dit woord BKR komt niet voor in de Bijbel. Niet in het Hebreeuws, niet in het Grieks en nog in het Aramees. En toch is Paulus bezig met de BKR. En wat is nou die BKR? De BKR die registreert alle leningen, alle financieringen. Als je geld leent, dan is dat bekend bij de BKR. En ja, misschien speciaal dan voor de jonge lui, maar die gingen net weg volgens mij. Maar als je een studiefinanciering hebt, een stufie, dan is dat bekend bij de BKR. En als je geld leent, dan is dat bekend bij de BKR. En als je dan dus een hypotheek afsluit, dan is dat bekend bij de BKR. En als je rood staat, dan is dat ook bekend bij de BKR. En als ik het goed heb, een beetje onder voorbehoud, is het zelfs bekend dan bij de BKR als je de mogelijkheid hebt om rood te kunnen staan, ook al sta je nooit rood. Ik hoor instemmend geluid. Waar gaat het nou om bij de BKR? Het gaat over schulden. Schulden. En BKR is in staat om al onze schulden bij te houden. Zo kun je dus een negatieve BKR hebben. En dan zal het ook heel moeilijk worden om ook nog ergens een financiering te kunnen afsluiten. En als je nou zo'n negatieve BKR hebt, dan is dat niet fijn. Dat kan ik u wel zeggen. Dat is echt niet fijn. Dan houdt het dus in dat je schulden hebt die gewoon zo groot zijn, dat je het bijna niet meer kunt terugbetalen. En weet u, dat heeft gevolgen. Dat heeft gevolgen. Daar gaat een mens onder gebukt. Dat is een last op je schouders die je voortdurend voelt. En dan ga je op zoek naar, hoe kom ik nou van die schuld af? Hoe kan ik die schuld nou inlossen? Nou, dat is dus schuld. En die BKR, ja, dat gaat natuurlijk alleen over de financiële schulden. Maar in het leven kun je als mens op vele manieren met schulden te maken krijgen. Je kunt een emotionele schuld hebben. Hè? Iemand heeft jou iets beloofd. Maar het loopt anders dan je had gedacht. En diegene is niet meer in staat om dat te geven wat was beloofd. En dan ontstaat er een schuld. En weet u, als het dan gebeurt dat opeens zo'n schuld waar je zo onder gebukt gaat, is betaald of is kwijtgescholden of is verdwenen. Dan is ook dat juk wat op je nek ligt, dat is verdwenen. En hoe heerlijk is dat dan, als dat weg is? Hoe heerlijk is het als je zonder last mag leven? Als je bevrijd bent van die druk? Nou, vandaag wil ik u laten zien dat die apostel Paulus in deze brief, in deze Romeinenbrief, meerdere keren dit beschrijft. En het ook van verschillende kanten dit laat zien. En misschien vraagt u zich af, waar gaat dit eigenlijk allemaal over? Voelt Paulus zich nou schuldig naar God toe? Of bedoelt hij schuldig aan mensen? Of schuldig aan beiden? Nou, ik wil u meenemen. We gaan stap voor stap door deze Romeinenbrief heen. En ik kan u vertellen, dat is niet saai. Dat is echt niet saai. Maakt u zich geen zorgen, het is niet saai. Ik neem hele grote stappen. En ik kom straks bij een geweldige uitkomst uit. Het is zelfs zo dat dan is Paulus die gaat vertellen over zijn eigen schulden die hij heeft. Hij vertelt over zijn eigen schuld en dat vertelt hij aan ons. En hij gebruikt daar een Grieks woord voor. En je ziet dan ook dat dat Griekse woord, dat komt eigenlijk ook steeds terug. En dat woord is ophilo. En ik heb dan begrepen dat ik het bijna goed uitspreek. Ik heb het net nog even gevraagd aan iemand. En hij zegt, het is bijna goed. Dus. En Paulus schrijft, ik ben een man met een schuld. Nou, laten we dan maar eens kijken dan naar die tekst die daarbij staat, die we eigenlijk net al hebben doorgelezen. En daar staat dan, doch ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat ik dikwijls het voornemen heb opgevat tot u te komen, waarin ik tot nu toe verhinderd ben, om ook onder u enige vrucht te hebben, evenals onder de andere heidenen. Als je dit zo leest, dan voel je al, dit spreekt al van een schuld. Hij wilde graag komen, maar het ging niet. En hij voelt al dat hij tekort gaat schieten. En daar begint al de schuld. En dan staat daar van Grieken. Ja, nou ja. Ja, als het dan toch gaat over schulden. Dan moeten daar natuurlijk ook wel de Grieken bij betrokken worden. Maar er staat van Grieken en niet-Grieken, van wijzen en onwetenden, ben ik een schuldenaar. Vandaar mijn bereidheid om ook u te Rome het evangelie te brengen. Nou, dit is een stukje uit het eerste hoofdstuk van die Romeinenbrief. En wat zegt hij nou? Hij schrijft een brief en hij zegt hier gewoon, ik wil graag bij jullie zijn. Ik wil heel graag bij jullie zijn en ik bid voor jullie en sterker nog, ik dank voor jullie. En weet u, dat is op zich al heel belangrijk. Het gebedsleven, uw gebed, mijn gebed, jouw gebed. Het is die unieke verbinding die wij hebben met de schepper van hemel en aarde. En hij dankt God. En als je God dankt dat hij er is. En dat hij God is. En dat hij de schepping in zijn hand heeft. En dat hij ook jouw leven in zijn hand heeft. En dat hij een bedoeling heeft met jouw leven, met mijn leven. Dan wordt dat danken, dat wordt de basis voor blijdschap. En hij zegt ook, ik wil jullie bemoedigen. Of beter gezegd, we mogen elkaar bemoedigen. Om elkaar te bemoedigen om ook vast te blijven staan. Om elkaar te verstevigen. En wat is hij aan het doen? Hij is bezig om zijn eigen hart open te stellen. In de brief. En dan lees je dat hij al schrijvende is hij op zoek naar het hart van die Romeinen. En hij weet ook dat die verbinding die hij met die Romeinen heeft, altijd zal lopen via Christus. En dat is dan eigenlijk ook wel heel erg mooi. Want zo is dat eigenlijk ook voor ons. Al die verbindingen die we hebben binnen de gemeente, die gaan via Christus. Dat wat wij met elkaar hebben, dat zouden geen horizontale lijntjes zijn. Maar al die lijnen die wij met elkaar hebben, die gaan via hem naar u, dan naar elkaar toe. En eigenlijk als ik het samenvat, wat hij zegt, bid voor elkaar. Bid voor elkaar. Nou, en dan staan daar in dat vers 14 de woorden, ik ben een schuldenaar. Ik ben een schuldenaar. Ik heb schuld. En daar staat weer datzelfde Griekse woordje. En de schuld die Paulus voelt, die heeft te maken met zijn wens om dat evangelie, wat hij gehoord heeft, te gaan brengen in Rome. En als we dat dan lezen, dan zien we eigenlijk dat hier in dit eerste hoofdstuk van die Romeinenbrief, de motivatie, de reden wordt gegeven voor het schrijven van deze brief. En dat is denk ik ook wel heel belangrijk dan om te weten, om deze brief ook goed te kunnen verstaan. Hij zegt eigenlijk, ik moet deze brief schrijven omdat ik van jullie hou. Omdat ik van jullie hou. En omdat jullie dit evangelie moeten horen. Want jullie hebben er recht op om het te horen, om het te weten. En je zou kunnen zeggen dat dat verder in die brief, dan dus de rest van de brief, wat alles wat hierna volgt, die 15 hoofdstukken die volgen, dat is een uitwerking van de schuld die Paulus zelf heeft. En hij begint dus met zijn eigen schuld. Hij zegt, ik ben een schuldenaar van jullie. En dan, ja, wat gebeurt er dan? Want dan gaat Paulus beginnen. En hij zoekt naar woorden en eerlijk gezegd, dan gaat hij helemaal los. Hij gaat helemaal los. En ja, een voorbeeld daarbij. Ik weet niet of u wel eens gezien heeft hoe dat zo'n waterpolo-wedstrijd gaat. Heeft u het wel eens gezien? En die jongens die dan staan te wachten totdat ze aan de beurt zijn. Dan nog voor de wedstrijd, dan zie je al die jonge mannen, of dames kan ook. Die staan dan langs de kant en die staan zich dan allemaal dan eens op te warmen. En die maken spieren los en dat zie je dan. Het zijn natuurlijk ook misschien een beetje macho's en dan een beetje dit en dat. En die armen die gaan dan alles maar rond zo. U heeft het wel eens gezien? Dat is ook wel leuk om te zien altijd. En als die voorbereiding dan is gedaan, dan gaan ze eindelijk in dat water. En wat daar dan in dat water gebeurt, dat is een soort explosie. Dan springen al die mannen in dat water en dat spetter en dat gaat tekeer. En dan gaan ze echt helemaal los. Nou, zo ongeveer is dat hier bij Paulus. Onze tekst is een soort voorbereiding op dat wat gaat komen. En dan komt daar zo'n soort explosie aan. En in 16 hoofdstukken van deze brief gaat hij vertellen hoe het zit. Hoe dat het zit met zijn schuld. Hij gaat vertellen hoe het zit met mijn schuld. En hij gaat vertellen hoe het zit met uw schuld en met jouw schuld. En ik weet, onder een mens, onder een schuld gaat een mens gebukt, dat had ik al verteld. En dat kan een zware last zijn. En dat kan natuurlijk een financiële last zijn. Maar weet u, daar wil ik het gewoon helemaal niet over hebben. Ik wil het helemaal niet over financiële lasten hebben. Maar ik wil het hebben over alles wat er verkeerd is gegaan. Alles wat er scheef is gegroeid. Alles wat pijn is gaan doen. En ook de zonde in je leven. Het tekortschieten. Het doel missen. En het niet hebben kunnen voldoen aan de verwachtingen die voor jou zijn gesteld of die je gevoeld hebt. Schuld die je voelt naar je naaste. Had ik niet dit? Of had ik niet beter zo? Schuld die je voelt tegenover God. Schuld die je hebt tegenover jezelf. Dat kan ook. Het zijn allemaal vragen waar dat een mens vroeg of laat voor komt te staan. Maar dan komt Paulus. En dan is Paulus, die roept je eigenlijk langsbij. En hij pakt je vast en hij pakt je hoofd en hij richt het omhoog. En hij laat je kijken in het hart van God. En hij laat zien dat er met jouw schuld iets is gebeurd. Dat het misschien anders zit als je denkt. Wat dan? En hij begint te vertellen in deze brief over schuld. En hij begint dan met zichzelf. Maar hij gaat verder. Veel verder. En eigenlijk is het net zoals de BKR. Die alle schulden van alle mensen verzamelt. Zo doet Paulus dat ook. Hij verzamelt alle schulden van alle mensen. En dat kun je lezen in hoofdstuk 2 en 3. En ik heb daar voor u een heel klein stukje uitgehaald. En daar staat dan: niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Niemand die God ernstig zoekt. Allen zijn afgeweken. En tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die doet wat goed is. Zelfs niet één. Nou, als je dit leest, dan zakt de moed je eigenlijk al een beetje in de schoenen. En ik zal het u ook niet aandoen om nog verder te lezen. Misschien niet voor vanmiddag thuis. Maar lees dan eens verder wat daar dan staat eigenlijk. Nou, u ziet het hier op de beamer staan, dat mannetje met die schuld op zijn rug. En u ziet die twee mensen die tegen elkaar praten. Dat is niet een foto van ons thuis. Dat is niet. Want zij lijkt misschien op mijn dochter, maar dat is ze niet. Dat gebeurt bij ons niet. Maar hij zegt, niemand is goed genoeg. Iedereen heeft schuld. Er is zelfs niet één die goed genoeg is en die zonder schuld is. En Paulus is hier heel duidelijk in. Net als de BKR is dit een soort verzameling van de schulden. En ja, hoe moet het dan verder? Want het lijkt eigenlijk wel een beetje hopeloos aan het worden. En het lijkt een verloren zaak. Maar deze apostel Paulus, die heeft helemaal geen verloren zaak. Hij is op weg om dat evangelie te gaan vertellen aan deze Romeinen. En dan in het 21ste vers van hoofdstuk 3 gaat Paulus over naar de volgende stap. En daar staat dit, thans. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen, en wel gerechtigheid Gods, door het geloof van Jezus Christus. Voor allen die geloven, want er is geen onderscheid. Wat zegt Paulus? Hij zegt, iedereen heeft schuld. Maar thans, dat is vanaf nu, is er buiten de wet om, dat is buiten het hele systeem van regels, is er iets nieuws verschenen. En hoe gaat dat dan? Door het geloof van Jezus Christus. En in Romeinen 4 vind je dat eigenlijk zo. Ik heb een paar teksten hier bij elkaar staan. Ik loop het even met u door. Er staat, wij die ons geloof vestigen op hem, die Jezus, onze Heere uit de doden opgewekt heeft, is overgeleverd om onze overtredingen, onze schulden. En opgewekt om onze rechtvaardiging. Weet u, dit is evangelie. Dit is evangelie. Dit is evangelie in een soort pure vorm. En mijn geloof, het staat hier, mijn geloof is op hem gevestigd, die onze Heer opgewekt heeft. En dat voor onze rechtvaardiging. En dan denk ik, ja, mijn geloof vestigen op God, die de dood overwonnen heeft. Vertrouw op hem. En dat is hetgeen wat van mij gevraagd wordt. Om op hem te vertrouwen. Vertrouw op God. Nou, we zien dat Paulus begon bij dat niet kunnen voldoen aan de wet. En dat niemand dat kon. Dat er een schuld was dan in de relatie tussen de mens en God. En nu stap voor stap gaat Paulus dit veel breder trekken. Wat als er schuld is bij mensen onderling? Bij de mensen onderling. Wat nou als het nou helemaal niet meer loopt? Wat nou als je het niet met elkaar kunt vinden? Nou, Paulus gaat verder. Hoofdstuk 5. Oh, wacht. Die stond er al bij. Hoofdstuk 5. Omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest. Paulus gaat een weg openmaken om elkaar te vinden. En hoe kun je elkaar nou nog vinden? Dat is door de liefde van God. Door Gods liefde. En de schuld en de moeite die je voelde in je hart, die mag plaats gaan maken voor de liefde van God. Die hij zelf in je hart heeft uitgestort. En dat laat deze brief zien. Nou, nog een gevolg kun je zien in hoofdstuk 6. Die staat er ook bij. Hoofdstuk 6, vers 4. Gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. En dat is het, hè? Dat is het. Nieuwheid des levens. Een nieuw leven voor ons. En dat nieuwe leven, dat is mogelijk door de opstanding van Christus. En Paulus komt er iedere keer weer op terug. Opstandingskracht. Opstandingskracht. Schuld hoort bij een mens die God niet kent. Maar een leven zonder een schuldgevoel, dat hoort bij een nieuwe mens. Een mens die in Christus leeft. Nou, de laatste tekst die hier staat. Romeinen 8, weer het volgende hoofdstuk. Een heel bijzonder hoofdstuk. Zo is er dan geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Weer een nieuwe stap. En weet u, die wet en die schuld, en daar gaat een mens onder gebukt. En dan voel je je een gevangene. En hoe mooi is het dan, als Paulus hier schrijft, er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Het is er helemaal niet. Weet u waar hij naartoe op weg is? Ik denk dat u het al raadt. Geen wet, geen schuld, geen veroordeling. Weet u wat het betekent? Geen veroordeling, vrijspraak. Vrijspraak, daar naartoe is hij op weg. Nou, dan volgen er nog aaneengesloten eigenlijk 3 hoofdstukken. En dat is 9, 10 en 11. Misschien iets om thuis te lezen een keer. Als ik het heel snel samenvat, dat gaat over het volk Israël. Over de weg die het volk Israël is gegaan. En daar zijn best momenten dat je zegt van nou, dat had misschien wel iets anders gekund. En dat heeft ook te maken met schuld. Daarom haalt Paulus dit erbij. En ook voor het volk Israël is het zo dat nu, dat voor dat volk Israël, dat is het nu daardoor, door wat ze gedaan hebben, geen volk meer van God. Nou, Paulus is daar heel duidelijk en hij zegt volstrekt niet. Volstrekt niet. Maar dat zijn die 3 hoofdstukken. En dan kom ik uit bij 12. Dat is een geweldig hoofdstuk. Echt een heel bijzonder hoofdstuk. En het gaat eigenlijk over hoe te handelen binnen het lichaam van Christus. Zeg maar een soort handleiding om met elkaar te leven in vrijheid. En wat is dan vrijheid? En hoe gaan we ermee om? Nou, we hebben gekeken naar schuld en naar veroordeling. En nu gaat Paulus, die gaat het ombuigen naar de liefde en naar de vrijheid. En dan is hij aangekomen bij die relaties onderling in de gemeente. Een heel bijzonder hoofdstuk. En dan zegt hij in Romeinen 12, de liefde zij ongeveinsd. En wees afkerig van het kwade en gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten en vurig van geest dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen en legt u toe op de gastvrijheid. Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde en weent met de wenende. De liefde is ongeveinsd. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat liefde, de liefde onderling gemeend is. En dat die oprecht is. Liefde vanuit een oprecht hart. Zonder enige bijbedoeling. Zonder je eigen voordeel daarin te zoeken. Nou, dit hoofdstuk 12. En ook het volgende, dat kun je eigenlijk niet lezen zonder te weten van het voorgaande, wat ik u stap voor stap zo heb meegenomen. Je moet weten wat Paulus schrijft over schuld en veroordeling. Want door het brengen van dat evangelie, wat hij doet in al deze hoofdstukken, is de schuld en de veroordeling veranderd naar vrijheid. En de meest logische vraag die dan eigenlijk opkomt, wat moet ik dan met die vrijheid? En hoe gebruik ik die dan? En Paulus begrijpt dat die vraag leeft. En hoe moeten we dan verder? En daarom schrijft hij hoofdstuk 13. En daar vinden we eigenlijk deze woorden. Woorden waar dat de apostel Paulus naartoe op weg was. En het zijn ook de woorden waar dat wij vandaag naartoe op weg zijn. Vandaag. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. En als we dit dus willen begrijpen, dan hebben we heel die brief nodig. We zijn begonnen met een enorme schuld. En hij heeft ons verteld van een nieuwe weg, dan van het evangelie, de opstanding van Christus. En hij heeft verteld, er is helemaal geen veroordeling. Er is geen veroordeling. Er is vrijheid. En die vrijheid brengt ons bij liefde. En die liefde die vinden we hier terug in deze tekst, vers 8 van hoofdstuk 13. En ik wil graag met u iets dieper kijken naar wat hier nou wordt bedoeld. Zijt niemand iets schuldig? Nou, u ziet het er al bij staan, daar komt weer dat woordje. Het is hetzelfde woord als waar dat we eigenlijk mee zijn begonnen vandaag. En van al die schulden die een mens had, is er één overgebleven. Het is dat ene wat je verplicht bent naar je naaste toe. En dat is liefhebben. Liefhebben. En wat is dat nou? Wat is nou liefhebben? Kun je daar iets over vertellen? Nou, we gaan een beetje naar de ontknoping toe. Hè? Liefhebben, dat staat er ook bij, is agapao. Agapao. En dat is waar het om gaat. Dat is de liefde waarmee God ons lief heeft. Dat is een liefde die zoekt naar de mens en die niet stopt voordat hij die mens gevonden heeft. Heel bijzonder. Nou is er in de Bijbel één vers waar dit woord, agapao, in één zin 3 keer voorkomt. En in dat ene korte zinnetje komt dan ook nog het woord ophilo voor. Het woord voor schuld. En ik wil u dat toch wel graag even meegeven. Want dan kunnen we er misschien meer achterkomen wat dat liefhebben nou inhoudt. En u vindt dat dan in de Efezebrief, hoofdstuk 5. En ik wil u dat graag even laten zien. En het gaat bij deze tekst voor ons om dat woordje liefhebben. Daar staat, zo zijn ook de mannen verplicht, ophilo, hun vrouw lief te hebben, als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Nou, dan is 1 keer ophilo en 3 keer agapao. In één zin. En dan zegt Paulus wat dat liefhebben eigenlijk betekent. En daar staat, niemand haat ooit zijn eigen vlees. Maar hij voedt het en koestert het, zoals Christus de gemeente. En ik weet, er staan heel veel dingen ook nog allemaal omheen. Over mannen en vrouwen, over Christus en de gemeente. Het gaat me nu even om het woordje liefhebben. Voeden en koesteren, dat is dat liefhebben. En wat is voeden? Voeden is zorgen dat het aan zeg maar al die basisbenodigdheden die een mens allemaal nodig heeft, dan niet ontbreekt. Denk aan voedsel, denk aan eten en denk aan drinken. Maar een klein stapje verder is, een mens heeft ook geestelijk voedsel nodig. En dat is ook het zorgen voor elkaar. Volgens mij staat het ook bij ons op de voorkant van de website. Op de eerste pagina. Over dat zorgen voor elkaar. Maar dat is ook dat je elkaar geestelijk voedsel brengt. Naar elkaar toe. Dat je evangelie mag vertellen aan elkaar. Daarom volgen we bij elkaar ook Bijbelstudies. Bidden we met elkaar. Dat God er is en dat hij een redder is van alle mensen. En dat hij een geweldig plan heeft. Dat zit allemaal in dat woordje voeden. En dan, vind ik een schitterend woord, dat is koesteren. Koesteren. En wat is nou koesteren? Nou, ik heb een plaatje. U ziet een foto van koesteren. En ik denk dat deze foto, ja, die zegt waarschijnlijk meer dan over liefhebben, dan dat ik ooit met woorden kan doen. Maar dit is liefhebben. Dit is ongeveinsd. Dit is zo puur. Dit is zo onvoorwaardelijk. Een moeder met haar baby. En wat doet de moeder? Zij omringt het kind met haar armen. Zij omringt het kindje met haar liefde. En zij omringt het kindje met haar zorgen. En dat is belangrijk. En dat, mensen, is liefhebben. En dan zegt Paulus tot ons, die woorden, zijt niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Zijt niemand iets schuldig dan elkaar te voeden en elkaar te koesteren. Om elkaar te omringen met onze armen. om elkaar te omringen met onze liefde. Om elkaar te omringen met onze zorgen. Om elkaar te verwarmen. Nou, en ik weet, ik heb vandaag misschien wel heel veel gezegd. En u heeft misschien ook wel heel veel om over na te denken. En ik weet dat ook lang niet alles is gezegd over een onderwerp als schuld. En misschien vraagt u zich af, wat moet ik nou mee naar huis nemen straks, als ik naar huis ga? Nou, Paulus laat ons zien dat in deze Romeinenbrief de weg die er is om uit de schuld en uit de moeilijkheden te komen. En hij gebruikt daarvoor het evangelie, de opstanding, om te komen bij een leven met elkaar in vrijheid en de daarbij behorende blijdschap. En wat neem je nou mee? Dat is eigenlijk één ding. Dat is in liefde verbonden, heb elkaar lief.